Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven heeft verkoren, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde en het vierde vers van Psalm 111. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis, en hij heeft de kracht zijns werks getoond. 3 en 4. Psalm 111. Gemeente, onze schriftlezing vanavond is uit het boek Richteren. En we lezen daarvan het 13e hoofdstuk. Het 13e hoofdstuk van het boek Richteren. Na de schriftlezing zingen we Psalm 102, het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren, zo gaf de Heren hen in de hand der Filistijnen 40 jaren. Er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach, en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan deze vrouw en hij zeide tot haar, zie, en nu zijt gij onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn, noch sterke drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes komen zal. Want dat knechtje zal een Nazireër God zijn van moeders buik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende, er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was en zijn naam gaf hij mij niet te kennen, maar hij zeide tot mij, zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, noch sterke drank en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn van moeders buik af tot op de dag van zijn dood. Toen aanbad Manoach de Heere vurig en zeide, och Heere, dat toch de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach. En de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En ze zeide tot hem, zie, de man is mij verschenen welke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na en hij kwam tot die man en zeide tot hem, zijt gij die man de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide Manoach, nu dat uw woorden komen, maar wat zal des knechtjes wijze en zijn werk zijn? En de engel des Heren zeide tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal ze zich wachten. Ze zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt, en wijn en sterke drank zal ze niet drinken, noch iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. En Manoach zeide tot de engel des Heren, wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen aan de Heren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn vrouw zagen toe. Het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam van het altaar. Als Manoach en zijn vrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, noch ons dit alles getoond, noch ons om deze tijd laten horen, zulks als dit is. Daarna baarde deze vrouw een zoon en ze noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan tussen Zora en tussen Eshtaol.
Thank you.
Laten wij belijdenis doen van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond vindt u in het zojuist gelezen 13e hoofdstuk uit het boek Richteren en daarvan het 23e vers. Richteren 13, vers 23. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem: zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen zulks als dit is. Wij zullen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. En dan deel ik u mee dat gisteren onverwacht overleden is een dochter van 48 jaar van zuster Van Wezel van Sliedrecht uit de Goede Ree. Wij willen haar en haar familie de Heere opdragen. Heere, wij mogen samen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed. Nu wij voor de tweede maal op deze laatste zondag van dit jaar in uw huis mogen zijn. U hebt ons nog de gelegenheid gegeven om te komen horen wat u ons te zeggen hebt. Nog een keer in dit jaar en als u het geeft ook morgenavond nog een keer. En dan is de arbeid die u aan ons hebt willen besteden in het jaar 2001 ook weer voorbij. En hoeveel werk is dat geweest, Heere? Hoe vaak hebt u het ons betuigd? Hoe vaak hebt u het in ons midden gezegd dat u een genadig God zijt? Hoe vaak hebt u willen nodigen, willen waarschuwen ook? Een keer op keer klonk dat woord en keer op keer waren daar uw bemoeienissen. Heere, wat is de vrucht van dat alles? Dat weet u heel precies. Dat houdt u ook heel nauwkeurig bij. Maar voor ons persoonlijk is dat iedere keer toch ook weer de belangrijke vraag. Wat heeft het ons gebracht? Wat is daar nu het resultaat van geweest? Het werk van de landman die bezig geweest is om, zoals de gelijkenis ons dat vertelt, om de boom heen te graven en die boom te irrigeren, van vocht te voorzien, die mest om de boom gelegd heeft, die alles gedaan heeft opdat de boom ook vruchten zou dragen. Heren, en als er dan geen vruchten waren, dan zegt u zelf van ons, dan beslaan wij onnuttig de aarde. Dan nemen we hier wel een plaats in, maar het heeft geen nut. Ons leven draagt immers geen vrucht. En we kunnen naar de maatstaven van de wereld gemeten best nog heel wat betekenen en de mensen kunnen nog heel wat aan ons te danken hebben, maar u hebt niets aan ons. En u kreeg ook niets van ons. O God, als dat zo nog is, wilt u het dan nog eens anders maken. En laten wij er dan ook niet langer mee wachten. Laten wij niet langer uitstellen. Laten wij de dingen niet langer voor ons uitschuiven. Want wie weet hoe weinig tijd we maar hebben. We weten alleen maar dat we het heden hebben. En daar wijst u ons ook op, Heere. Keer op keer klinkt het er zo ook heel klemmend en heel dringend in uw woord. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Heren, laten we daar dan inderdaad ook eens een keer van onder de indruk raken, als we tot nog toe altijd zomaar onder de prediking en onder uw liefdearbeid verkeerd hebben, zonder dat het ons uiteindelijk iets opleverde. Laat het ons eens aangrijpen, Heren, dat er dan ook al zoveel tijd in ons leven voorbij gegaan is. Een tijd die we nooit meer kunnen terughalen, een tijd die we nooit meer opnieuw kunnen doen. Gelegenheden die je ons gegeven hebt, die voorbij zijn, die ook nooit meer terugkeren. O God, bindt die dingen op ons hart, dat we geen rust meer kennen voordat we werkelijk ook geborgen zijn. Geborgen in u, geborgen in dat werk, dat verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Heren, u hebt het ons toch allemaal laten horen. Dat evangelie hebt u ons toch allemaal laten verkondigen met de bedoeling dat we er ook gebruik van zouden maken. Dat we het zouden geloven. En u hebt er toch ook klaarlijk en duidelijk in bewezen dat u geen lust in onze dood had, maar in ons behoud, in onze bekering, in ons leven. We bidden van u, Heren, dat gij uw zegen dan ook over de prediking van vanavond wilt geven. En dat u die zegen bijzonder ook zou willen schenken aan hen die u niet kennen. Maar ga ook de anderen niet voorbij, Heren. Ook tot degene die u vrezen is uw woord gebracht. En ook voor hen is het de vraag, wat heeft het ons gebracht? Zijn we daardoor dichter aan u de Heere verbonden? Hebben we uw woord beter leren verstaan? Zijn sommige van de verborgenheden van het evangelie helderder voor ons geworden? Is dat verlossingswerk van de Heere Jezus Christus van rijker waarde geworden voor ons? Hebben wij het werk van uw Heilige Geest meer leren waarderen? Heren, dat zijn toch ook dingen waar het op aankomt. Er mag toch ook geen stilstand zijn in het leven der genade. Er moet toch voortgang wezen. Er moet toch een toenemen zijn. Heren, wij bidden van u dat het woord dan ook voor degene die u vrezen zegenen zou. En dat u ze door uw genade rijk en heerlijk wilt bezoeken. Niet dat we dat verdiend hebben. Ach, Heren, wat hebben wij verdiend? Maar doe het dan uit genade alleen en bezoek ons zo met uw heil. Wees u in ons midden. Wil alles wat ons schade zou kunnen doen weren. Wil de vorst der duisternis geen gelegenheid bieden. En laat hij geen gelegenheid kunnen gebruiken om de loop van uw woord tegen te staan bij niemand. Maar wilt u hem verbieden, verhinderen, afweren, zodat wij in de vreze van uw naam, met alle aandacht op uw woord geconcentreerd, hier bijeen mogen zijn. We denken aan degenen die niet naar de kerk kunnen. Wilt u hen ook bezoeken, Heren, met uw heil? En als we dan voorbeden doen, dan doen we dat vanavond toch ook bijzonder voor zuster Van Wezel van Sliedrecht, die zo onverwacht een van haar kinderen aan de dood moest afstaan. Heren, gedenk haar, gedenk dat hele gezin waar zij de moeder van is en waar rouw is gekomen, waar verdriet is binnengedrongen door de onverwachte dood van één uit hun kring. Helemaal niet op gerekend dat dit zou kunnen gebeuren, Heren, maar zo gaan de dingen soms. Wij bidden van u dat u ze in uw genade gedenken wilt, ook in de dagen die nu voor hen liggen. En dat u ze sterken en bekrachtigen wil en dat ze van u ook genade mogen ontvangen om straks ook de begrafenis te geleiden. En dat daar alles nog een sprake van uitgaat. Dat doet het wel, Heren, maar die sprake moet ook verstaan worden. En laat uw woord daar bijzonder dan toch ook de boodschap brengen van uw genade voor verloren mensen. Zegen ons, Heren, en wilt u ons leren om de tijd die gij ons geeft te benutten en om de dagen die wij van u de Heren ontvangen uit te kopen. Zegen uw woord overal waar het gebracht mag worden, Heren. Wilt u erin meekomen? Uiteindelijk als dat eraan ontbreekt, dan zal het ijdel zijn. Mensen bereiken elkaars hart niet. Alleen u kunt dat. U hebt de bevoegdheid, u hebt de mogelijkheid, u hebt de kracht om ook het gesloten hart te openen en het meest afkerige hart tot u te wenden. Heere, geef dan zelf getuigenis aan de verkondiging van uw woord en breid uw rijk uit in deze wereld. Ontfermt u zich over hen die lijden, die in nood verkeren, wat voor nood dat dan ook is. Het zij pijnen, het zij verdriet, het zij gebrek aan alles, het zij geestelijke nood en worsteling en uitzichtloosheid. Heere, er is wat een leed en er is wat dat als gevolg van de zonde over deze wereld heen golft. En wat kunnen mensen er tegen beginnen? Heere, wees met ontferming bewogen en laat u kennen als een God die een toevlucht wilt zijn te allen tijden. Hoor ons dan zo nog, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 106, vers 23 en 24. Hun vijand heeft hen wreed verdrukt en nochtans was God met hen begaan. 23 en 24 van de 106e psalm. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. We hebben weer een heel jaar lang naar het woord van de Heere mogen horen. Zondag aan zondag heeft God ons zijn evangelie laten verkondigen. Keer op keer heeft hij er bij ons op aangedrongen om toch de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is en hem aan te roepen terwijl hij nabij is. In de afgelopen week hebben we met elkaar ook weer een keer het kerstfeest mogen vieren. En te mogen gedenken hoe de Heere zijn woord heeft waargemaakt en hoe hij de beloften aan de vaderen gedaan heeft vervuld en hoe het heil des Heere reddend verschenen is. We hebben gehoord van het kind in de kribbe, we hebben in de loop van het afgelopen jaar gehoord van de man van smarten, we hebben gehoord van de opgestane zaligmaker, we hebben gehoord van de koning die aan de rechterhand van zijn vader verheven is, we hebben gehoord van de Heilige Geest die hij gezonden heeft en die gekomen is om harten van zondaren te openen en mensen met het waarachtige geloof te begiftigen. Al die dingen hebben we gehoord een heel jaar lang. En wat heeft de Heere ons door al die dingen nu willen zeggen? Waar zijn al die blijken van Gods gunst nu een bewijs van? Al die preken, al die boodschappen, al die aansporingen, al die vermaningen, al die beloften, al die roepstemmen. Wat heeft God ons daarin betuigd? Dat hij geen lust heeft in onze dood en dat hij geen lust heeft in ons verderf. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Beseffen we dat vanavond? De moeder van Simson, de aanstaande moeder van Simson, begreep dat. Zoals blijkt uit het geloofsgetuigenis dat we uit haar mond horen en dat we in onze tekst opgetekend vinden. Het is in de dagen van de Richteren. En het volk Israël verkeert in die periode in grote nood. Er is druk van de kant van de Filistijnen. Ze hebben weer eens gezondigd. Ze zijn weer eens van de wegen des Heren afgeweken. En toen heeft de Heere het oordeel gebracht, wel moeten brengen. En hij heeft dat ontrouwe bondsvolk bezocht met de roede die dit keer kwam via de hand van de Filistijnen. En dat heeft nu al 40 jaar geduurd. Er zijn mensen in Israël die niet anders weten. Die niet anders weten dan dat zij door de Filistijnen worden geregeerd en geknecht en onderdrukt. Komt daar nooit een verandering in? Een vrouw, onbekend van naam, is bezig met arbeid op het land. En plotseling staat er iemand bij haar. Iemand die ze niet kent, die ze nog nooit eerder gezien heeft, haar verschijnt een engel. En die engel begint tot haar te spreken en die brengt haar een ongelofelijke tijding. Een ongelofelijke tijding, want hij kondigt haar aan dat zij een kind zal krijgen. En dat is voor deze vrouw inderdaad een ongelofelijke tijding, want zij wordt in de woorden van onze tekst van dit hoofdstuk getypeerd als een onvruchtbare vrouw. Zo heeft ze zichzelf leren kennen, dat heeft ze niet anders kunnen, ze heeft niet anders kunnen constateren dan dat de kinderzegen voor haar niet zou zijn weggelegd. Mogelijk al jaren heeft ze erop gewacht en op gehoopt, maar het kwam nooit en ze kon geen andere conclusie trekken. En samen met haar man Manoach heeft ze moeten besluiten, dat is voor ons niet weggelegd, ik ben onvruchtbaar. En nu zal die, zegt die engel, die bode, die man, die onbekende tegen haar, ge zult een kind krijgen. En daarbij kondigt die engel tegelijkertijd aan dat dat kind ook verlossing zal brengen. Althans, hij zal beginnen met Israël te verlossen. En in verband met de aankondiging van de geboorte van dat kind krijgt deze vrouw, deze aanstaande moeder, dan tegelijkertijd ook een serie opdrachten van deze man mee. Zij moet dat kind op een bijzondere manier verwachten. Zij moet dat kind als het geboren is ook op een bijzondere manier opvoeden. Zij moet hem op een bijzondere manier aan de Heere en aan de dienst van de Heere toewijden. Want hij zal een Nazireër zijn. Een Nazireër en dat wel vanaf zijn geboorte. En omdat hij Nazireër zal zijn, op een hele bijzondere manier aan de Heere toegewijd, moet die vrouw zich ook in haar zwangerschap, in die periode van verwachten, al onthouden van bepaalde dranken en van bepaald voedsel. En ze moet zich ook wel heel nauwkeurig aan de door de Heere gegeven voorschriften houden. Die vrouw haast zich om te vertellen wat ze heeft meegemaakt. Ze gaat er onmiddellijk mee naar haar man. En samen bidden zij dat de Heere die man nog eens een keer zal willen sturen. En dat Manoach daar dan ook bij zal zijn. En dat ze nog eens heel precies uit de mond van die gezant zullen horen wat de verplichtingen voor de vrouw van Manoach zullen zijn. En hoe ze dat kind, als het er straks wezen zal, moeten opvoeden. Duidelijke instructies wensen ze van de Heere te ontvangen. Omdat op een gegeven ogenblik ze wel begrepen hebben dat het een heel gewichtig werk zal zijn om dat kind op te voeden. Tot de taak die God hem heeft gegeven. En als de vrouw weer bezig is op het land, dan is die man er weer. Snel gaat ze haar man halen. En als Manoach samen met haar bij die man gekomen zijn, dan vraagt Manoach om nadere uitleg. En de engel geeft het hen. Dan nodigt Manoach die man uit om met hen de maaltijd te gebruiken. Maar dat wordt door die man geweigerd. Wel krijgt Manoach de gelegenheid om een offer te brengen, maar, zo zegt deze onbekende er nadrukkelijk bij, dan moet u dat offer niet aan mij, maar aan de Heere brengen. Dat offer, dat wil hij wel aanvaarden. En daar kijkt Manoach verwonderd van op. Hij begint nu op een gegeven ogenblik vermoedens te krijgen, al is het hem nog niet allemaal duidelijk wie die man nou precies is, wat zijn identiteit is, van wie hij komt en wat het voor iemand is. Maar hij begint al wel wat vermoedens te krijgen en dus vraagt hij deze man om zijn naam. Maar daar krijgt hij geen antwoord op. Hij krijgt wel antwoord, maar dat is een antwoord dat aan de ene kant wel wat zegt en aan de andere kant ook wat verbergt. Waarom vraagt u naar mijn naam, zo zegt die man. Die is toch wonderlijk. Daarmee zegt hij eigenlijk zijn naam niet en tegelijkertijd toch ook weer wel. Alleen dan valt er nadruk op het feit dat alles wat die man is en wat die man doet en wat die man heet, wonderlijk is. En dat is in alle opzichten waar. Want kijk maar wat er gebeurt als Manoach dat offer brengt. Hij slacht een geitenbokje en dat steekt hij aan en dat vuur, dat vlammen van dat vuur gaan omhoog. En dan verdwijnt die engel in de rook van dat offer en hij is weg. Maar Noach schrikt. En dan realiseert hij in één keer met alle duidelijkheid dat hij de gezant Gods is geweest. Ja, dit kon de Heere zelf wel eens zijn. In ieder geval kwam God in die gezant naar Manoach en zijn vrouw toe. Maar als dat zo is, als ze God gezien hebben, dan betekent dat ongetwijfeld dat ze sterven moeten. Want wie kan God zien en in leven blijven? En Manoach zegt dat ook tegen zijn vrouw. Ja, dit is het einde, nou moeten we sterven. Maar de vrouw begrijpt de dingen beter. Zij ziet door de dingen heen. En ze zegt tegen haar man, sterven? Nadat we dit gehoord hebben? Nadat we hier getuigen van geweest zijn? Is die man namens de Heere gekomen om ons te doden? Zal dit het einde van ons leven zijn? Nadat we gehoord hebben dat er een kind komt en dat dat kind verlossing zal geven en dat zijn naam wonderlijk is, zullen we. Dat kan niet. Als de Heere lust had gehad om ons te doden, dan had hij dat brandoffer niet uit onze hand aangenomen. Dan had hij ons deze dingen niet eerst allemaal verteld. Dan had hij ons deze dingen niet eerst allemaal laten zien. Als de Heere erop uit was om ons onder het oor oordeel te brengen en onder het oordeel te doen vergaan, dan was het allemaal zo niet geweest. Nee, dat kan niet waar zijn, Manoach. Als God ons deze dingen doet horen, dan is dat niet omdat hij lust heeft om ons te doden, juist niet. En hoe weet deze vrouw dat nu? Wat is het verschil tussen haar en haar man? Haar man ziet aan wat voor ogen is. En het is niet zo wonderlijk, niet zo vreemd dat Manoach dat denkt. Want het staat inderdaad in de schrift, niemand zal God zien en leven. God is een verterend vuur, bij wie niemand wonen kan. Manoach heeft wel gelijk, maar hij ziet alleen maar dat. En zijn vrouw ziet in het geloof. En dan ziet ze meer dan hij. En als ze in het geloof ziet, dan spreekt ze ook in het geloof. En dan heeft ze ontdekt dat alles wat ze nou in deze dagen heeft meegemaakt, dat dat één doorlopend getuigenis is van Gods opzoekende zondaarsliefde. Van Gods goedwillendheid tegenover zondige mensen. Van Gods genade die hij wil openbaren in het leven van schuldigen. Dan ziet die vrouw in datgene wat ze heeft gehoord en wat ze heeft gezien, Gods heilswerk. Ten diepste ziet ze ook iets van de Heere Jezus. Wat heeft ze dan gezien? En wat hebben ze nu met elkaar gehoord? Nou, ik noemde al drie dingen. Laten we ze nog eens nagaan uit dit hoofdstuk. Wat zijn dan de zaken die engel hen heeft verteld en die namens de Heere aan hen zijn getoond? In de eerste plaats, er zal een kind komen. Een kind dat in alle opzichten bijzonder zal zijn. Nou is elk kind dat natuurlijk wel, zeker voor zijn eigen ouders. Maar van dit kind geldt dat toch wel in heel bijzondere zin. Dat het gans bijzonder zal zijn. Bijvoorbeeld al alleen in het feit dat het een Nazireër zal zijn van de geboorte af, van het lichaam van zijn moeder af. Wat is een Nazireër? Israël kende dat Nazireaat. Dat was in de regel dat iemand een bepaalde gelofte deed aan de Heere om gedurende een bepaalde periode in zijn leven zich speciaal toe te leggen, toe te wijden aan de dienst van de Heere. Hij zonderde zich af, hij nam bepaalde verplichtingen op zich om een stukje van zijn leven helemaal aan de Heere te geven en zich echt bezig te houden met de dingen van Gods woord en van zijn dienst. En daar droeg hij dan ook uiterlijke kentekenen van. Bijvoorbeeld, zo iemand mocht geen wijn of sterke drank drinken. Zo iemand mocht zijn haar niet laten knippen of afscheren. En zo waren er een aantal dingen die op dat Nazireaat wezen. Maar, nogmaals, normaal gesproken was dat altijd alleen maar vrijwillig en op tijdelijke basis. Maar hier gaat het niet om een vrijwillig Nazireaat, hier gaat het ook niet om een tijdelijk Nazireaat, hier gaat het om een door de Heere gewild en door de Heere soeverein beschikt Nazireaat en dat levenslang. Dat legt de Heere, dat kind dat geboren zal worden, vrijmachtig op. En daarom moet zijn moeder er ook al rekening mee houden. En moet zijn moeder ook al bepaalde verplichtingen op zich nemen gedurende de tijd dat ze dat kind bij zich draagt. Dan mag zij ook geen wijn of sterke drank drinken. En dan moet ze zich ook van het onreine onthouden. Heel nauwgezet en consequent. En ze moet er elke dag, elk moment van haar zwangerschap op bedacht zijn dat het kind dat ze bij zich draagt straks na zijn geboorte, na zijn opgroeien, een instrument in de hand van de Heere zal zijn die ingeschakeld gaat worden bij een heel speciaal werk in Israël waar geen ander ooit deel aan zal hebben. Dat heeft die vrouw begrepen. En omdat ze dat begrepen heeft, dat dit kind er komt en dat dit zo'n kind zal zijn en dat de Heere een speciale bedoeling met dat kind zal hebben, kan ze niet geloven dat die woorden niet in vervulling zullen gaan. Kan ze niet geloven dat dit nu het eind van haar leven zal gaan worden. Natuurlijk kan dat niet, want dan komt dat kind er ook niet en dan komt dat plan van de Heere ook in de verdrukking. Het is onmogelijk voor haar geloof om te denken wat haar man denkt en om te vermoeden dat haar man gelijk zou hebben. Gods bedoeling kan onmogelijk zijn hen te laten sterven. Nou, trekt u die lijn nou eens even door, nu we bijna aan het eind van het jaar zijn. Wat hebben wij mogen horen in dit afgelopen jaar? Ik noemde u dat al op, maar samengevat ging dat eigenlijk om een nog veel wonderlijker kind, nietwaar? Een nog veel bijzonderder kind. We hebben dat kort geleden met elkaar weer mogen gedenken. En God heeft ons van dat heel bijzondere kind, geboren uit de maagd Maria, na ontvangenis uit de Heilige Geest, God heeft ons van dat kind weer willen spreken. Dat kind dat ook op zo'n hele bijzondere manier aan de dienst van de Heere zou zijn toegewijd. Dat anders zou zijn, nog weer heel anders dan Simpson. Maar zeker ook heel anders dan alle andere mensen. Hij was beloofd, hij was aangekondigd, dat hadden de profeten al gedaan, dat hadden de patriarchen al gedaan, daar was al van gezongen in de psalmen, daar waren al vooraf schaduwingen geweest in de typen die in hun levensgang en in hun woorden van hem gesproken en van hem getuigd hadden. En nou is de belofte waar geworden, de Heere heeft waar gemaakt wat hij gezegd had, hij heeft gedacht aan zijn genade. De adventsbeloften zijn waar gebleken. En dat is ons verkondigd, dat is ons, ik denk alleen maar aan de afgelopen week, toen het kerstevangelie in ons midden gebracht werd, weer eens een keer heel nadrukkelijk tot ons gezegd. En wat bedoelde God daar dan mee? Wat is de bedoeling als de Heer ons laat zeggen, u is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere? In de stad Davids. Wat bedoelde de Heere toen hij liet zeggen, en dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Zegt de Heere dat omdat hij lust heeft om ons te doden? Zegt de Heere dat omdat hij lust heeft in ons verderf? Zegt de Heere die dingen omdat hij onze ondergang zoekt? Als hij ons van dat bijzondere kind spreekt, het is niet de dood van de zondaar die God op het oog heeft, gemeente. Als wij van dit kind van Bethlehem mogen horen, dan is dat het duidelijke bewijs. De Heere zoekt ons behoud. Hij stelt ons op de hoogte van zijn zoon. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Hij stelt ons op de hoogte van het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Hij stelt ons op de hoogte van de Zoon des Mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daarom heeft de Heere ons die boodschap gebracht. Zo is het toch? Kunt u een andere conclusie trekken? Kunt u een andere conclusie trekken uit de liefdearbeid die de Heere verricht heeft? De landman die bezig geweest is om ons, onvruchtbare zoals we van nature zijn, toch tot vrucht dragen te brengen. Die om ons heen gegraven heeft. Ik denk aan de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Die boom die stond daar en dat leverde niks op. En er was toch van alles aan gedaan. Er was om hem heen gegraven. Er was een irrigatiekanaaltje naartoe gelegd, zodat die boom bevochtigd kon worden. Dus daar lag het niet aan. Hij had voldoende vocht gekregen. En er was ook voldoende mest om die boom heen gelegd. Dat was het probleem ook niet van zijn vruchteloosheid. De landman had er echt zijn best aan gedaan. Zo heeft de Heere zijn werk aan ons gedaan. Alles heeft hij eraan gedaan om ons op de hoogte te brengen van zijn genade, met name in Christus Jezus, dat wonderlijke kind, die later de zaligmaker van zondaren bleek te zijn. De redder van het verlorene. En die boodschap is ons gebracht, niet omdat God onze ondergang zocht, nee. maar hij zocht ons behoud. Dat hebben Manoach en zijn vrouw nu ook geleerd, althans de vrouw van Manoach met name. Toen ze wist van dat kind en toen ze hoorde wat God daaromtrent zei, toen kon het, zij het in ieder geval niet geloven dat dit haar einde zou worden. Tweede, wat in de geboorte of in die boodschap van die engel naar voren gekomen is, en dat vinden wij in het slot van het vijfde vers van dit hoofdstuk. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Dat woord verlossen. Verlossen uit de macht van die vijanden die nou al 40 jaar de baas zijn. En waar ze niks tegen weten te beginnen. Ze hebben geen kracht om zich tegen de Filistijnen te weer te zetten. Als ze daar onder elkaar al eens over praten en als ze al eens een keer voorzichtig, heel voorzichtig in het geheim plannen maken, dan zijn ze allemaal te pessimistisch en te verslagen van hart en te defaitistisch. Dan komt er toch niks van. Nou, in zo'n toestand verkeert het volk. De Filistijnen hebben ze goed onder de duim. En het onmogelijke, dat verwachten ze eigenlijk niet meer. Maar Noach en zijn vrouw, met die Filistijnen en met hun geweld en met je eigen onmacht en met je eigen onmogelijkheden. Maar ja, wie verandert er wat dan? En nu komt er een boodschap, en dat maakt het inderdaad eigenlijk al ongelooflijk ook. Nu komt er een boodschap dat de Heere aan die overheersing door de vijanden zelf een eind gaat maken. Waarom waren die Filistijnen er? Vers 1, vanwege de zonde. De kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo, daarom, dus gaf de Heren hen in de hand van de Filistijnen. 40 jaar. Daarom, ze voeren voort kwaad te doen in de ogen des Heren. Ze weken van de Heren af, ze braken met zijn wet. Ze gehoorzaamden niet langer, ze wandelden in hun eigen wegen. En daar komt de Heere bezoeking over doen en dus komen de Filistijnen. Het is een oordeel. En dat had de Heere al eerder gedaan. En voor een tijdje hielp het dan en dan riepen ze tot de Heere en dan gaf de Heere verlossing. En dan verwekte hij een richter, zo'n bevrijder die het volk voorging. En dan kwam er een vrijheidsbeweging en dan wist die man de mensen in Israël moed in te blazen. En dan kwam er een beweging op gang en tenslotte, ja, dan werden de vijanden verslagen. Dat was al een en andermaal en meer keren gebeurd. En ondanks al die uitreddingen die de Heere gegeven had, ging het iedere keer weer hetzelfde karrepad. En weken ze weer van de Heere af en waren ze weer ontrouw en braken ze weer met Gods wet. En als er maar weer een nieuwe generatie opkwam die eigenlijk niet eens goed meer wist wat er een aantal jaren geleden gebeurd was, dan was het weer helemaal mis. En toch was de Heere iedere keer weer genadig en toch bewees hij iedere keer weer zijn goede tierenheid. Als ze dan weer tot God riepen, dan was er weer uitkomst. Maar nou is er een dieptepunt bereikt. Want hoe nauwkeurig u Richteren 13 ook leest. U leest er één ding niet in. Wat in andere hoofdstukken eerder dan dit hoofdstuk wel staat. Wat leest u in Richteren 13 niet? Dat ze uit die nood van 40 jaar heerschappij van de Filistijnen eindelijk eens een keer tot God gingen roepen. Dat deden ze andere keren wel. En dit keer niet. Niemand roept er zelfs maar tot God om verlossing. Ze zijn zo versuft. Ze zijn zo afgestompt dat ze de weg tot God niet meer kennen. Althans, welke conclusie moet je nou trekken? Misschien hier en daar nog één. Zo'n verdwaalde ergens in het land. Onbekend misschien voor de meesten. Misschien dat er nog zo'n stille bidder was, zo'n zuchter, Zo iemand die tot God riep en die op zijn knieën lag, ook met de nood van het volk. En met de naam des Heren die alsmaar gelasterd werd. En met de onbekeerlijkheid van dat volk dat onder de oordelen nog nooit tot God was teruggekeerd. En bij wie al de roepstemmen van de Heren nog nooit enige verandering hadden teweeggebracht. Misschien hier en daar nog zo iemand die van vroeger tijden wist. Die al een eiland over de 40 was. En die zich nog kon herinneren toen de Heere eerder verlossing gaf. Maar van een gemeenschappelijk gebed, van een samenkomen vanuit de nood, van een roepen tot God met elkaar, vind je niks. En ziet u nou het wonder? Terwijl niemand tot God roept op een enkeling na. Terwijl het volk de hulp van de Heere niet eens begeert en er niet eens om vraagt, gaat God ongevraagd verlossing geven. Ongevraagd gaat hij aan die moeder van Simson aankondigen dat ze een kind zal krijgen en hij zal beginnen met het verlossingswerk. Wat is dat? Gemeente, dat is niet anders dan een wonder van het eenzijdige, eeuwige welbehagen Gods. Dat is alleen maar een bewijs dat de Heere zijn verlossingswerk eenzijdig verricht. Hij doet het. Hij alleen doet het. Zelfs al vraagt niemand erom. Dan zal hij het toch doen. Waarom? Ik doe het niet om uwentwil. Zo heeft hij bij de profeten ergens gezegd. Ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het ook niet om jullie gebed. Want ik doe het zelfs als je er niet eens om bidt. Ik doe het om mijn grote naamswil. En weten jullie wat dat betekent? Weten jullie wat dat voor een naam is, zegt de Heere bij Ezechiël. Dat is de naam die jullie door het slijk gehaald hebben. Dat is de naam die jullie hebben doen lasteren. Door je gedrag, door je onnadenkend en zondig en goddeloos gedrag hebben de heidenen mijn naam gelasterd. En om mijn naam te eren en om mijn naam te heiligen en om mijn naam te groot te maken ook onder het heidendom. Daarom doe ik het. Daarom. Niet om jullie, omdat jullie het waard zijn. Niet omdat jullie er zo hartelijk om gezucht hebben. Niet omdat jullie er zo dringend om gevraagd hebben. Niet omdat jullie er zo dag en nacht mee bezig geweest zijn. En het aan mij voortdurend gevraagd hebben. Heren, help toch. Heren, zegen toch. Zelfs als dat niet gebeurt, dan doe ik het nog. Eenzijdige genade. Ongevraagd verlossingswerk. Gemeente, als dat zo is, niet was. Als het nou in heel Gods werk, niet alleen in toen en daar, in die dagen van de Filistijnen en in de dagen van Manoach en zijn vrouw, maar in het hele verlossingswerk, in alles wat de Heer aan verlossing doet in het midden van deze wereld, als het zo nou eens niet was, als het er nou eens van afhankelijk geweest was dat de Heer gewacht zou hebben totdat de mensen eindelijk hem eens nodig zouden zijn gaan krijgen, zou er dan ooit een zaligmaker zijn gekomen? Zou er dan ooit een verlossingswoord zijn gesproken? Zou er dan de enige hoop zijn overgebleven? Kent u zichzelf? Een beetje misschien. Als u door eerlijkmakende genade uzelf enigszins hebt leren kennen, dan weet u dat u uit uzelf nooit naar God gevraagd zou hebben. Dan zouden we alsmaar doorgegaan zijn op onze eigen weg. En dan zouden we alsmaar gedaan hebben onze eigen zin. En dan zouden we nooit echt om God verlegen zijn geweest. Dan hadden u en ik ook nooit om een verlosser gevraagd. En dan zouden we nooit de zonde in ons leven hebben opgegeven. En dan zouden we nooit smart over de zonde hebben gekregen. En dan zouden we ons nooit ongelukkig zijn gaan gevoelen voor Gods aangezicht, omdat we zo gezondigd hebben. En dan zouden we nooit lust tot gerechtigheid en tot gehoorzaamheid en tot een wandelen in Gods wegen begeerte gekregen hebben. Wel nee. Als wij onszelf enigszins leren kennen, dan weten we dat het van ons uit nooit zou zijn gekomen. Toen God de ogen ging openen. Toen God aan onze nood en aan onze schuld ging ontdekken. Toen God ons in onze armoede plaatste. En toen de Heere ons door zijn geest begon te overtuigen van onze zonde. En van het oordeel dat we verdiend hebben. En van de gerechtigheid die hij handhaaft, die hij eist en die wij niet geven. Toen de Heere die dingen begon te doen. Toen gingen we iets van de nood voelen. Toen dat woord toegepast werd op onze harten. Toen de Heere zijn evangelie liet klinken en het doordring via ons oor tot in ons hart. Toen gingen we naar God vragen. Toen gingen we bidden, Heere, ontferm u mijner. Maar eerder niet. Eerder niet. En die vrouw heeft daar wat van beseft. Ze heeft het geweten, natuurlijk heeft ze het geweten. Zij was een van die vromen, een van die weinige vromen. Ze heeft het geweten dat ze uitzonderingen waren. Dat er nauwelijks ergens te vinden was met wie ze nog eens van hart tot hart kon spreken. Ze heeft het geweten dat de menigte, de massa van het volk nog altijd van de Heere afweek en nog altijd niet tot de Heere terugkeerde en nog altijd volharde in het doen van wat kwaad is in de ogen des Heeren. En zo heeft zij doorleefd die druk van de Filistijnen als een oordeel van de straffende hand van de Heeren. Ze heeft geweten dat nog altijd, 40 jaar duurt dat nu al. Ze heeft geweten dat nog altijd er geen bekering tot de levende God is. Dat er geen oprecht berouw is. Dat er geen verbrokenheid des harten is. Dat er geen waarachtige verootmoediging is. Dat er geen schuldverslagenheid is. En ze heeft geweten, en dat is ook een stuk van de nood van die weinige vromen in die dagen geweest. Ze heeft geweten dat als God nou door zou trekken met zijn oordelen, als hij dat volk zou geven wat ze verdiend hebben, en wat ze ook door hun zonde van nalatigheid, door zich niet te bekeren en naar de roepstemmen niet te luisteren, als hij ze zou geven wat ze door al hun ongerechtigheden waard waren geworden, dan zou haar man gelijk hebben. Dan zou hij zeggen, zou ze moeten zeggen, ja inderdaad, de Heere gaat ons doden. De Heere gaat er een eind aan maken. Dat hebben we verdiend. Dan moet hij met nog grotere oordelen komen. Dan is het straks gebeurd met Israël. Dan is er geen hoop meer. Maar heb je het dan niet gehoord, zegt ze tegen haar man. Hij heeft één woord gebruikt. En dat woord dat is verlossen. Verlossen. Oh ja, dat kind van haar, dat zal maar een begin kunnen maken met verlossen. En dat zal ook maar verlossen uit de hand van de Filistijnen zijn. Maar het is niettemin verlossen, bevrijden, ondanks alles, toch verlossing. En zij heeft het geweten, in het geloof heeft ze het gezien. Dat kan alleen, omdat God de God van het welbehagen is. Omdat hij het doet om zijn grote naams wil. En dat heeft hij eigenlijk altijd al gedaan, nietwaar? Dat deed hij al toen Adam en Eva wegkropen, nadat ze gezondigd hadden door te eten van de vrucht van de boom waarvan God gezegd had, daar mag je niet van eten. En toen hun ogen geopend werden en toen ze ontdekten wat ze gedaan hadden, toen werden ze bang en toen vreesden ze en toen kropen ze weg. En wat deed God? Oh ja, hij riep ze tevoorschijn. Hij kondigde het oordeel aan. Hij riep ze ter verantwoording. Hij stelde ze in staat van beschuldiging. Hij deed dat allemaal, maar toen ze al bevende voor hem vloden, toen heeft hij hen ook op grond van zijn eeuwig welbehagen zijn zoon beloofd. Vroeg Adam daarom? Nee. Kwam hij in oprechte schuldbelijdenis tot de Heere? Boog hij diep voor God? Wel nee, hij schoof de schuld van zich af en dan legde die op Eva. En Eva legde die schuld waar ze hem leggen kon, bij de slang. En nog was er geen verbroken hart. En nog was er geen echte schuldverslagenheid in het knielen voor God. En in het zeggen, oh wee mij dat ik zo gezondigd heb. En toch, hoewel dat er niet was, zal de Heer ook wel werken. Maar hoewel het er toen niet was, heeft God toch gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En heeft hij zijn zoon, dat kind van Bethlehem, beloofd. De verlossing in dat kind en de bevrijding door dat kind van de macht van de boze, van de macht van de verleider. Zo heeft God het altijd gedaan, uit vrij, soeverein welbehagen. Toen hij Abraham riep, en toen hij Abraham beloofde dat hij hem tot een groot volk zou maken. Was dat een antwoord op Abrahams gebed? Was dat omdat Abraham naar de Heere was gaan vragen? Zomaar daar in het Ur der Galdeën, onder die maanaanbidders en onder die andere afgodendienaars. Was dat omdat Abraham tot andere gedachten was gekomen en dat hij gedacht had, nee, dit is niet goed en wat mijn buren doen en wat mijn familie doet. Ik moet een andere God zien te zoeken en te kennen. Was dat omdat Abraham zo anders was gaan denken? Wel nee, Abraham heeft ook de afgoden gediend. Net zoals iedereen daar. Waarom deed God dat? Dat het hem behaagde. Omdat het hem behaagde. En nergens anders om. Ik doe het niet om uwentwil. En toen heeft hij Abraham geroepen. En toen heeft hij in de loop van jaren en jaren zijn belofte vervuld. En Abraham is geworden tot een groot volk zoals God gezegd had. En het was altijd alleen maar uit genade. En er was nooit iets van de mens. De Heer heeft gelukkig niet gewacht totdat wij erom gingen vragen, gemeente. Want dan had God tot nog toe nog steeds moeten wachten. En dan was er nog nooit een zaligmaker gekomen. En dan was er nog nooit verlossingswerk verricht. En dan was de macht van de helse Filistijnen nog nooit gebroken. En dan was de kop van de slang nog nooit vermorzeld geworden. En dan had er nog nooit een kruis gestaan. En dan was er nog nooit bloed gevloeid op Golgotha, bloed der verzoening. En dan was er nog nooit een geest uitgestort die in onze harten had kunnen komen werken. Dan was het altijd nog geweest zoals het in den beginne was. Toen de mens een vijand van God werd verloren, verloren, verloren. En dat voor altijd. En het wonder is, God wacht niet op die mens. Maar hij neemt zelf het initiatief. En hij gaat nu ook verlossen. Een kind geven, een verlosser geven. Terwijl er niet om gevraagd is. En zo is het in ons leven toch ook. Ach, is het dan niet waar in ons leven? En als je door genade de dingen achteraf nog eens terug mag zien. Als je Gods genade hebt leren kennen. Je kunt erom gebedeld hebben, je kunt erom gesmeekt hebben. Maar je ging eigenlijk pas bedelen toen je de nood ging voelen. En je ging erom smeken toen de Heer je eraan ontdekt had. Niet waar? Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Is het zo niet? Maar als God dan in zulke omstandigheden van verlossing spreekt, zo mag het geloof van de vrouw van Manoach denken, concluderen. Als God dan in zulke omstandigheden van verlossing spreekt, nee, dan hoeft Manoach echt niet bang te wezen dat de Heere nu straks Manoach en zijn vrouw uit het leven zal wegnemen. Dat hij de dood van die mensen op het oog heeft. Integendeel, hij heeft ze juist zoveel anders laten horen. En wat is dat nou voor ons in het afgelopen jaar geweest, gemeente? Het hele jaar door, op kerst, de lijdenstijd met Pinksteren en al die zondagen tussen die hoogtijdagen in het kerkelijk jaar door. Christus is gekomen zonder dat we erom gevraagd hebben. Het evangelie is naar ons toegekomen zonder dat we erom gevraagd hebben. Zeg nou eens eerlijk, wie van ons heeft er nou om het evangelie gevraagd? Het kwam in ons leven. Voor de meeste van ons kwam het gelijk met onze geboorte mee. We vroegen er niet om, maar het was er. Want God legde dat in datzelfde gezin neer waar wij een plaatsje hebben gekregen. Anderen zijn op een andere manier met het evangelie in aanraking gekomen. Maar hoe hebben ze de belangstelling voor gekregen? Op de een of andere manier heeft de Heere er zo voor gezorgd dat het in hun leven een plaatsje ging krijgen. Niemand heeft er uit zichzelf om gevraagd. We hebben de prediking van het evangelie ontvangen. Ten diepste ook zonder dat wij dat gezocht hebben. En dat evangelie van Gods genade dat van verlossing spreekt, dat is een verlossing waar wij niet om gevraagd hebben. Zelfs als we er ons nog nooit om over verwonderd hebben dat God van verlossing spreekt. Zelfs als we nog nooit de waarde van de verlossing waar de Heere van spreekt gezien hebben. Zelfs als we nog nooit de noodzaak van de verlossing van zonde en schuld en van de macht van de geestelijke vijanden gezien hebben. Dan hebben we er toch van gehoord. En dan is het ons toch gezegd. Een heel jaar lang. En dan heeft de Heere ongevraagd zijn genade neergelegd aan de deur van ons hart. En heeft de Heere geroepen en genodigd en gelokt en gesproken en gewaarschuwd en vermaand. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En ik ben te vinden, zegt het woord. Sla er dan toch acht op, als we dat evangelie van de verlossing gehoord hebben, dan is dat omdat God de bedoeling had, die jongen, dat meisje, of die man die al zo lang in de kerk zit, of die grijzaard die al met één been in het graf staat. Ik heb nog altijd geen lust in zijn of haar dood. Daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Daarom spreek ik van verlossing en ik wacht niet eens totdat zij er in armoede en in gebrek en in nood om gaan vragen. Ik zeg het ze zelfs zonder dat ze erom gevraagd hebben. En dan het derde wat die vrouw en met haar man samen met haar gehoord heeft. Dat is toen Manoach naar de naam van die engel vroeg. Hoe is uw naam? En toen gaf hij dat ontwijkende antwoord, laat ik het dan zomaar noemen. Wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Wonderlijk, zo noemde die engel zijn eigen naam, eigenlijk ook Gods naam. En hij bewees het, dat die naam inderdaad met recht wonderlijk is. Hoe bewees hij dat? De vlam ging omhoog van het offer. En in die vlam ging die engel ook weg. Zomaar. Moet je eens meemaken. Kun je je niet eens voorstellen wat dat is. Maar dan zeg je wel, wonderlijk. Zo pas stond die man nog met ons te praten. Zo pas leek het toch iemand van vlees en bloed. Hoorden we zijn stem. Konden we hem vragen stellen en gaf hij antwoord. En nou is hij weg. Wonderlijk. En in alle opzichten is hij wonderlijk. Is God wonderlijk. Trouwens, zo heet ook dat kind. Van Bethlehem. Wonderlijk. Raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Maar ook, en daar begon het bij, wonderlijk. Wonderlijk, niet waar? Waar komen die mensen nou vandaan? Dat staat ook in het begin van dit hoofdstuk. Er was een man uit Sora, uit het geslacht van een Daniet. Weet u nog wie Dan was? Een van de zonen van Jacob, ja. Toen Jacob op zijn sterfbed lag, heeft hij zijn zonen om zijn bed heen verzameld en heeft hij zijn zonen een woord meegegeven. En wat was dat woord voor dan ook weer? Dat was niet zo'n vleiend woord. Dat was een woord dat van het karakter van dan niet zoveel fraais vertelde. Dan is een adderslang naast de weg. Hij bijt in de verzenen van het paard, zodat zijn rijder achterover valt. Dat is dan. Een verraderlijk mens. Met een karakter waar je niet blij mee zal wezen. Met een karakter waar je niet trots op hoeft te wezen. Achterbaks, geniepig. Jacob had er niet zoveel goeds over te vertellen. Want God had hem geen andere boodschap voor dan gegeven. Behalve dan, en dat gaat nou waar worden, dat dan toch ook meetelt in Israël. En dat hij toch ook Israël zal richten als een van de andere stammen van Israël. Toch ook meegeteld, ondanks dat karakter. God sloeg hem dus niet over. Nee, God sloeg hem niet over. Wonderlijk, niet waar? We zeggen, wat heb je nou aan dan? Moet je nou met zulke mensen de strijd aanbinden? Met zo'n adder? Maar God slaat hem niet over. God haalt hem er ook bij. Wonderlijk, als je nou alleen maar luistert naar dat woord van Jacob en je past dat op jezelf toe zoals de Danieten dat eigenlijk moesten doen, dan zou je kunnen zeggen, nou wat kan God nou met ons beginnen? Als dat nou van ons geldt, als dat nou het oordeel van de Heere is, dan moet je eigenlijk leren om van jezelf geen verwachtingen meer te hebben. Dan moet je gaan leren dat je afgeschreven bent, nietwaar? Dan moet je gaan leren dat je het waard bent dat de Heere je ook niet meetelt. Als dat nou je karakter is, als dat nou je instelling is, dan moet je maar aanvaarden dat de Heere een ander verkiest en jou niet. Dat de Heere een ander voor laat gaan en jou altijd achteruit zet. Dat God je voorbij gaat. Zouden de mensen tenminste doen. Maar juist bij zulken staat God stil. Dat is net zoiets als wat er in die psalmregel staat. Als je dan echt jezelf moet gaan afschrijven en als je dan zelf echt moet gaan aanvaarden dat je onnut geworden bent en dat je eigenlijk voor het werk des Heren niet deugt, dan zegt die psalmdichter, wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Dan mag dan toch meedoen. Waarom? Ja, zeg het maar, waarom? Dat is ook weer welbehagen. Dat is ook wonderlijk, of niet? Wonderlijk is hij, niet alleen maar als hij in die vlam opgaat. En niet alleen maar als hij tot die Daniet komt. Maar als hij ook nog komt tot die vrouw die onvruchtbaar is. Een vrouw die geen kind gekregen heeft tot nog toe en er naar menselijke berekening ook nooit een zal krijgen. Kiest de Heere nou zo'n vrouw uit? Ja, dat doet hij toch ook vaker. Hij zegt het ook, die engel, niet waar, onmiddellijk bij het begin al van zijn aankondiging. Zie, nu zijt ge onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden. God doet het altijd door de onmogelijkheden heen. Als hij verlossing gaat werken, zeker, dan doet hij het door de onmogelijkheden heen. Dan maakt hij haar vruchtbaar, dan geeft hij haar een kind. Daar waar menselijke wijsheid tot de conclusie gekomen is, hier niks meer. Dit kan niet. Als menselijke wegen zijn toegesloten en als je met elkaar geen andere conclusie kunt trekken, dat je zegt, nou laten we de moed maar opgeven. Het kan niet meer. Maar gemeente, het heil als God het werkt, komt ook niet van beneden. Het heil is altijd heil des Heren. Het begint boven. Het begint bij God. Het is altijd wonderlijk. Zoals dat met dat kind in Bethlehem toch ook was. Wonderlijk is een komst. In dat kleine, in dat verachte Bethlehem, wonderlijk als hij naar de tempel gebracht wordt en de mensen niks aan hem zien. behalve Simeon en behalve Anna. Maar de massa niet. Wie mij veracht. God wou me niet verachten. Wonderlijk als hij aan de herders die boodschap laat brengen. Notabene aan die herders. Waren er dan geen anderen? Moet dat nou net naar dat deel, naar die categorie van Israël? Dat zijn toch de beste niet? Dat zijn toch geen mensen die je bij een koningskind haalt? Dat zijn de laatste waar je aan denkt. Nee, God niet. Uitgerekend die herders. Alles wat God doet zal toch wonderlijk zijn. En gemeente, dat beleef je ook zo hoor. Als God naar je ziel omziet. Dan beleef je dat ook. Dat zijn naam wonderlijk is. En daarin zal hij zich verheerlijken. Niet vele rijken, niet vele aanzienlijke. Ook in eigen oog ben je dat dan niet meer. Aan het verachten en het onedele van deze wereld heeft God uitverkoren. Opdat alle vlees beschaamd zou worden. Opdat niemand zou roemen voor hem. Maar opdat hij alleen. Alle eer en aanbidding en dankzegging zou ontvangen. Nou, dat die naam wonderlijk is, dat is ons op alle manieren in allerlei toonaarden ook in het afgelopen jaar verkondigd. Tot op de dag van vandaag toe. En die boodschap. Wat bedoelt de Heere daarmee te zeggen? Dat hij een God is die wonderen werkt. Dat hij die God is die daar nou juist behagen in heeft. Een God die het kleine, die het verachten verkiest. Een God die het onvruchtbare vruchtbaar maakt. Een God die wonderen doet. Wat wil de Heere daarmee zeggen? Weer hetzelfde. De vrouw van Manoach had het begrepen. Hij wil ons niet doden. Hij wil ons niet verderven. Hij zoekt ons behoud. Nou, dat was het woord dat we van het jaar konden horen, gemeente, tot op de dag van vandaag toe. En hoe denkt u dat dan te kunnen verantwoorden? Wat als wij op zo'n grote zaligheid, en het is zo'n grote zaligheid, wat als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Amen. We zingen Psalm 40, het derde vers. Samen danken. Heren, ook vanavond danken wij uw grote naam voor wat u ons nog hebt gegeven, wat u ons nog hebt laten horen. De vrouw van Manoah had het begrepen, Heren. De dingen die u haar had laten horen konden nooit de aankondiging van het verderf zijn, integendeel. En wat u ons hebt laten horen, dat is uiteindelijk precies hetzelfde, Heren. Dat is niet de aankondiging van ons verderf, omdat u lust hebt in ons verderf. Maar u hebt geworsteld om ons behoud. U hebt gezocht om ons behoud te bewerken. U hebt geroepen, u hebt dat steeds maar weer naar voren laten komen. Van dat kind dat geboren is en van die zaligmaker die verschenen is, die verlossing teweeg gebracht heeft. En dat heeft hij gedaan, Heer, in een volkomen verlossing en in zo'n wonderlijke weg. En dat allemaal zo ongevraagd en ongezocht. U hebt waarlijk bewezen dat u de God des heils bent, de God van het welbehagen, de God die het behoud van zondaren zoekt en zelf ook wilt bewerken. Geef dat we er erg in hebben, Heren, en dat we er ook naar handelen zullen en dat we op deze grote zaligheid acht mogen slaan. Als we het nog nooit gedaan hebben, laten we het dan vandaag nog eens doen. En als het in ons leven al eerder tot openbaring en tot beleving ervan gekomen is, Heren, vernieuw het dan nog eens. Het is uw werk van A tot Z, want u bent ook de eerste en de laatste, het begin en het einde, de Alpha en de Omega. Heren, gedenk ons en laat uw woord dan zo nog tot zegen zijn. En wilt u ons verder naar het einde van het jaar toe brengen en geleiden en ons ook de gelegenheid nog geven om morgenavond rondom datzelfde evangelie weer samen te komen. Om ook dan te horen wat u als laatste boodschap ons mee wilt geven in dit jaar. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen de 9e psalm en daarvan het 10e en het 18e vers. Hij die uw naam in waarheid kent en nooddruftigen vergeet God niet. Thank you. gemeente, gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.